Welkom en leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik neem je mee langs de meest opvallende, relevante en bijzondere onderwerpen van Spitsuur. Zo leer je deze keer bijvoorbeeld wat ouderen op hun bucketlist hebben staan. En dat is echt veel gevarieerder dan die ene mooie reis. En verder krijg je ook nog games, serious games, waar je echt iets van opsteekt. Het is een indrukwekkende wereld, waar je straks dus meer over hoort. Maar ik wil eerst naar de verkiezingen. Daar kun je natuurlijk niet omheen de komende tijd, tot 15 maart. Alle partijen, die voeren dan campagne om hun boodschap te verspreiden. Maar de basis, dat blijft toch het verkiezingsprogramma. Ja, en klopt het ook allemaal wat erin staat, hè? Onze man van wetenschap vandaag, Mark Beekhuis, die checkt dat. Een heel programma checken trouwens, dat is niet te doen. Sommige programma's die zijn soms langer dan 100 pagina's. Maar vaak kom je met één alinea ook al een heel eind. Zoals de eerste van het programma van de VVD.
In onze hele geschiedenis zijn wij Nederlanders voor niemand bang geweest. Onze geschiedenis is een van nieuwsgierigheid, van handel en van lef. Van vrije meningsuiting, dat is trouwens een punt. Hè. Van vrije meningsuiting is een nieuwe zin. Vrije godsdienstkeuze en gelijke rechten voor homo's en hetero's. Al in een tijd dat andere landen in de wereld daar nog niet klaar voor waren. Het land van ontspannen, met verschillen omgaan. Nou, geweldig land, precies ook zoals de VVD het graag ziet. Er zitten wel heel veel historische claims in. Hè. Nooit bang geweest, geschiedenis van... Dus ik ben daar met een hoogleraar vaderlandse geschiedenis, die uit Leiden doorheen gegaan, Henk de Velde. En ja, hij zei, laten we daar maar even regel voor regel doorheen gaan, Mark.
Er worden nogal grote dingen beweerd in die tekst in een paar regels. Nou, de eerste zin is, in onze hele geschiedenis zijn wij Nederlanders voor niemand bang geweest. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje een loze bewering. Ze zijn in de 19e eeuw en in de 20e eeuw bijvoorbeeld als bang geweest voor Duitsland. Daarvoor wel eens voor Frankrijk. Dus dat lijkt me niet helemaal terecht.
Nee, dit begint niet goed. Zin 1 helemaal afgeschreven. Zin 2 komt er beter uit. Een van onze van nieuwsgierigheid en handel en lef, dat onze cultuur is. Maar daar zijn toch ook wel weer tegenvoorbeelden bij te bedenken.
In de 18e en begin 19e eeuw vonden de Nederlanders zelf in ieder geval dat het hier nou juist aan mankeerde. Dat deze eigenschappen weliswaar in de Gouden Eeuw aanwezig waren geweest, maar daarna weer waren verdwenen. Dus daar werd ook verschil over gedacht.
Oké, dus er was toen alweer kritiek
op. Ja, rond 1800 was het echt, de VOC-mentaliteit was weg, wisten wij. In dit land.
Ja, goed, en dan komt een zin waar heel veel in staat, van vrije meningsuiting, vrije godsdienstkeuze en gelijke rechten voor homo's en hetero's, al in een tijd dat andere landen in de wereld daar nog niet klaar voor waren.
En dat is een zin, daar kan de Velde zich dan wel een beetje in vinden. Behalve toch één detail, en dat is omdat het allemaal zo historisch is, dan lijkt ineens dat homo's en hetero's ook van alle tijden is. Maar dat is eigenlijk vrij recent.
Eigenlijk wordt het tegenwoordig vooral ook gebruikt om duidelijk te maken aan mensen die van elders komen, van kijk, dit is ons land. En dan wordt het tegen bijvoorbeeld mensen van moslimachtergrond gezegd, kijk eens, wij stellen hier prijs op die gelijkstelling van homo's en hetero's. Dus denk er wel om, als je naar Nederland komt, dan moet je je daarbij aanpassen. Alleen dan wordt wel vergeten dat 20, 30 jaar geleden er dus in Nederland zelf nog hele grote groepen waren die daar helemaal niet aan toe waren.
Dus echt niet zo heel lang geleden eigenlijk.
20, 30 jaar geleden? Nee, toen was ik er al.
Ja, en nee, ik ook al best een tijdje. En wij zijn toch eigenlijk heel jong.
Wij zijn niet zo heel erg oud in elk geval.
Ja. Nee. Goed, de VVD beschrijft verder nog in het verkiezingsprogramma dat we altijd ontspannen zijn omgegaan met verschillen.
Ja, en nou, wat in elk geval klopt is dat er altijd grote verschillen zijn geweest in dit land. Dus dat mag je de VVD meegeven. Er waren altijd grote minderheden. Grote groepen katholieken bijvoorbeeld, naast nog meer protestanten. Maar bij die verzuiling gingen protestanten niet speciaal ontspannen om met katholieken.
Dus dan had je bijvoorbeeld een houding tegenover katholieken die erg lijkt op de houding tegenover moslims tegenwoordig. Maar dan heeft men toch uiteindelijk geaccepteerd van ja, die groep die gaat hier niet weg. Die woont hier ook al heel lang. En die hebben een paus in een ander land zitten. Dat vinden we allemaal als protestanten niet fijn. Maar dat is toch een groep die helemaal bij Nederland hoort.
En ik dacht, dit is iets anders dan het gevoel wat ik had bij de verzuiling. Waarbij we niet ontspannen met verschillen omgingen, maar ook ontspannen elkaar negeerden.
Ja, nee, dat is ook helemaal waar. In de verzuiling was het eerder zo dat je elkaar tolereerde. En dat betekent letterlijk, je verdraagt elkaar. Dus je staat toe dat die ander nou helemaal anders is.
Ja, dus heel ontspannen met elkaar omgaan. Het is voor meerdere interpretaties vatbaar.
Ja, ik vind in vergelijking met hoe we met moslims omgaan trouwens ook wel mooi. Dat je zegt, ja, er is dan een paus in een ander land. Dat vonden wij protestanten hier toch wel lastig dat die katholieken dat in het zuiden deden. Het lijkt een beetje op hoe de moslims werken.
Dus wat is nu de conclusie, Mark? Wat is jouw uit... Of
zullen we het hem gewoon...
Of het meneer, van nou, meneer Ter Velden?
Nou, volgens mij is de conclusie van hem op het ogenblik wel helder.
Als historicus zou ik denken van ja, dit is... Hier worden wel heel ongelijksoortige dingen allemaal op één hoop gegooid. Dus daar zou ik als docent bij een tentamen zeggen van ja, hier wil ik toch wat meer precisie. Dus dan zou ik het eigenlijk geen voldoende geven. Maar als je zou zeggen van ja, dit is een retorische tekst bedoeld om mensen te overtuigen, zit hij wel weer goed in elkaar. Zit hij wel slim in elkaar, moet ik zeggen.
Ja, wisselend oordeel dus eigenlijk van de historicus. In ieder geval, dat stukje van de Nederlandse historie is meteen weer even opgepoetst. Straks nog meer politiek trouwens, maar ik wil het campagnenieuws ook een beetje doseren. En afwisselen met bijvoorbeeld dit. Dit is het geluid van de rode eekhoorn. En die heeft het benauwd hoor, want in Groot-Brittannië wordt hij bedreigd. Nou, door wie? Door Noord-Amerikaanse migranten. De grijze eekhoorns. Klinkt misschien als iets onbenulligs, maar in Groot-Brittannië wordt het probleem enorm serieus genomen. Wapen dat in de strijd wordt gegooid, Nutella. En correspondent Lia van Beckhoven die kan er natuurlijk weer smakelijk over vertellen.
Nutella is het massavernietigingswapen in deze.
Oh ja.
Meer exact, het plan is om een voorbehoedmiddel in Nutella te stoppen. En dat spul dan in een kooitje te doen waar alleen grijze eekhoorns bij kunnen. En ze zouden ze steriliseren. Natuurlijk is hiermee geëxperimenteerd op zijn meest diervriendelijkst. Bij wilde geiten bijvoorbeeld bleek dit voorbehoedmiddel 90% succesvol. En nu moeten de grijze eekhoorns aan gaan geloven.
Je hebt heel wat Nutella voor nodig, denk ik.
Precies, en ik vraag me ook eerlijk gezegd af of dit wel de beste manier is. Ik bedoel, wat er tot nu gebeurt, en ik zeg dit terwijl ik uit mijn raam op mijn tuin zit kijken op twee verre van gesteriliseerde grijze eekhoorns. En ik zeg dit, want die trouwens geen goede pers hebben hoor. Het zijn ratten met staarten. Hè? Als die dingen eenmaal op zolder zitten, krijgen ze er maar eens uit. Ze bijten kabels door, draden door, hopeloos. Maar tot nu toe, hoe de Britten die grijze eekhoorns bestreden was om ze te vergiftigen. Maar dat mag niet meer van de Europese Unie. Dus vandaar dus dat voorbehoedsmiddel verpakt in Nutella. Er zijn andere methoden. Ik weet van slagers die grijze eekhoorns verkopen, doden. En die daar ook iets mee doen. Ik heb jaren geleden in Noord-Engeland een eekhoornpastei geproefd. Prima. Maar volgens mij kan het altijd nog beter. Mijn advies zou zijn op de barbecue met die beesten. Olijfolie erop, citroen erbij,
ja,
insmeren met zout. En dan grillen. En lekker. En nuttig.
Oh, je hebt er al een paar met je luchtbugs uit de tuin geschoten. En,
nou, niet echt
thuis.
Geschoten, maar ik heb ze wel inderdaad gekregen en zo uitgeprobeerd. En ik moet je zeggen, zo kom je toch van die beesten af. En je bespaart op de Nutella.
Ja, en je kan er dus ook nog een beetje van genieten. Correspondent Lia van Beckhoven was dat over de eekhoorns. Misschien mijmer je wel eens over wat er allemaal nog op je bucketlist moet staan. Ik voel me er trouwens nog een beetje te jong voor. Sommige ouderen die zijn er wel mee bezig. En die gaan dan niet voor zoiets softs, hè? Als bijvoorbeeld een mooie reis. Nee, die doen echt uitdagende dingen.
A nearly 100-year-old Dutch woman fulfilled a wish on her bucket list by getting arrested.
En dan ben je zomaar ineens wereldnieuws. De 99-jarige Gelderse Annie. Ze liet zich arresteren om iets van haar bucketlist af te kunnen strepen.
A woman named Annie says she had always wanted to experience a police cell from within. So, police arrested and booked her in a jail cell in the Netherlands town of Nijmegen-Zuid last week.
Ja, Nijmegen-Zuid, oftewel Nijmegen-Zuid. Dat is waar deze bijna 100-jarige Annie vandaan komt. Maar hoe zit het met andere ouderen? Wat hebben zij op hun bucketlist staan?
Nou, dat zijn hele verschillende antwoorden.
Zegt Hagel Royakkers van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Ze stelde de vraag aan mensen wat ze nog willen doen voordat ze doodgaan. Tijdens een onderzoek naar best wel een zwaar onderwerp, levenseinde.
En ondanks de ernst van die onderzoeken en die vragen kregen wij toch verfrissend leuke en open antwoorden.
De bucketlist van ouderen laat zich eigenlijk verdelen in twee categorieën. Een actieve categorie en een sociale categorie.
Veel werd genoemd, maar dat zullen jullie wel raden, reizen maken. Maar ook allerlei actieachtige dingen. In de lijn misschien van die dame die nog even opgesloten wilde worden op het politiebureau. Zijn leden van ons die heel graag nog een keer willen parachutespringen. indoorkaarten, nog een keer naar het casino of die willen leren jongleren.
Ja, dat zijn dan de actieve dingen. De dingen die jij en ik misschien ook wel op onze bucketlist hebben staan. Maar er zijn ook een stuk persoonlijker dingen die veel ouderen ook belangrijk vinden en ook op hun bucketlist hebben staan.
Er werd bijvoorbeeld genoemd door wat oudere leden van ons dat ze nog hun levensverhaal willen opschrijven. Dat ze nog heel graag een pelgrimstocht willen maken, hun familieruzies willen oplossen en zoveel mogelijk willen betekenen voor de mensen om zich heen.
En speciaal voor ouderen die altijd nog dat ene wilden doen, heeft cliëntenondersteuner Gert Otter een speciale service bedacht. De bucketlist service.
Ik werd op een gegeven moment benaderd door een mevrouw van 80. En zij had de wens om een luchtballonvaart te gaan doen. Dus ik heb dat geregeld, die luchtballonvaart. En we zijn samen, want ze wilde graag dat ik meeging. Samen zijn we op een gegeven moment die luchtballonvaart gaan doen vanuit Utrecht. En hebben we meer dan een uur in de lucht gevaren.
Ja, en echt storm loopt het nog niet met die bucketlist service. Vandaar dat Gert wat suggesties heeft.
Nou, bijvoorbeeld op een circuit rijden, in een vrachtwagen rijden, een auto die in de bus wil rijden. Of even kijken, meevliegen in een sportvliegtuigje. Ja, je kunt de raarste dingen bedenken eigenlijk.
Maar ook voor mensen die nog niet zo oud zijn als Annie uit Nijmegen, kan het verstandig zijn om nu alvast met je bucketlist bezig te gaan. Vinden ze ook bij ouderenorganisatie KBO-PCOB.
Als wij iets kunnen leren van de senioren, dan is het ga genieten op dit moment. Doe wat je al heel lang wil. Maak die reis. Ga die studie oppakken. En anderzijds los op wat je wil oplossen. Zorg voor harmonie als er ruzie is. Strijk die plooien glad. En stel ook dat soort diepere vragen of moeilijkere zaken niet uit.
Waar de ouderen zo al mee bezig zijn. En daar zit dus ook nog indoor karten en jong leren bij. Vind ik wel heel mooi. Leuke bijdrage van Martijn Middel was dat. Terug naar de politiek. Ja, de politici die kruipen deze weken voor de verkiezingen onder hun Haagse stolp vandaan om overal in het land campagne te voeren. Ook naar bijvoorbeeld scholen. Politiek verslaggever Laurens Boven die vertrok naar ROC Top in Amsterdam om te kijken wat er zou gebeuren als je drie linkse politici voor een grote groep jongeren van 16 tot 20 jaar zet.
Hi, Jesse Klaver, jouw favoriet?
Ik vind het wel cool op zich.
Ik gaf hem een high five bij binnenkomst.
Ja, ik dacht, hey, goeie man, weet je wel. Hij is support. Ik geloof dat hij het beste met mensen voor heeft, zijn bedoel. Dus dan denk ik, ik support hem, yo, zijn bedoel.
De aula van het ROC Top in Amsterdam-Noord zit vol. Ze hebben nog wat moeite met de geluidsinstallatie.
Politici zijn een beetje te standaard. Ik bedoel, vooral als je praat over de grote partijen aan links en rechtse kant. Ik bedoel, de VVD is een beetje standaard. De PvdA vind ik ook een beetje standaard. Ze praten niet echt heel erg over verandering.
En dit zijn vrienden?
Ja, ik ken ze allebei van de tweeling.
Wat zeg je?
We zitten bij me in de klas.
Ook Klaver-fan?
Ik vind het een goede politicus. En ik vind ook wel, het is een beetje de wat jongeren, het spreekt meer de jongeren aan in de politiek. Dus.
Ga je op hem stemmen?
Nou, ik mag nog niet stemmen, want ik ben nog 16.
16? Je bent groter dan ik ben.
Ja, ik zie er ouder uit en het is een optie als ik zou mogen stemmen. Mm-hmm. Dus.
En jij, op wie ga jij stemmen?
Ik mag zelf ook nog niet stemmen.
Ook nog niet?
17.
Okay.
17 nog, ja. Nee, maar als ik nog mocht stemmen, ik ben zelf meer aan de rechterkant, dus PVV is meer mijn neiging.
PVV?
Ja.
Dames en heren, mag ik allereerst een applaus voor de voorman van GroenLinks, Jesse Klaver.
Ze hebben drie linkse politici uitgenodigd.
Dan is daar de voorvrouw van artikel 1, ze is weg bij denken. Nu is hier Sylvana Simons. En dan is daar, is het eigenlijk al een oude rot? Ik weet nog niet. Zijn partij draait in ieder geval heel lang mee. De voorman van de SP, Emiel Roemer.
De drie politici staan midden in de aula.
En hoe gezellig het hier opeens wordt.
Worden omringd door enkele tientallen mbo-scholieren.
Ja, ik weet niet wat ik vind.
Wat zeg je?
Overweldigend of zo. Ik weet
overweldigend?
Ja, ik weet niet precies wat er allemaal gaande is.
Wat ben je nou allemaal aan het doen met je telefoon? Ben je de foto's aan het maken of wat ben je aan het doen?
Snapchat. Ik was Susanne aan het fotograferen.
Oké. Okay. Het begint allemaal wat lacherig, maar de toon wordt al snel bloedserieus.
En dan los van die boeken moeten we nog licenties kopen. En naast licenties krijgen we nog een keer een rekening van €40 thuisgestuurd. En zo blijft het maar doorgaan, blijft het maar doorgaan. €200 lesgeld per maand.
Het gaat om geld, om schulden.
Want op deze manier, heel veel komen mensen komen in de schulden en dat gaat echt niet goed.
Om toegang tot het onderwijs, om kunnen studeren en om banen.
Waarom moet het allemaal om geld draaien? Kunnen we niet eerst goed leren en dan later naar het geld kijken?
Ik vind dat heel mooi.
Op de prestaties op de basisschool. En op het moment dat die prestaties niet gehaald worden naar wat de norm is, dat je naar het mbo gaat. Mm-hmm. En dat je dan word je een beetje afgescheept op het feit van, nou, mbo is slechter.
U werkt op deze school?
Ja.
Trots op uw leerlingen?
Jawel, jawel.
Serieuze thema's allemaal?
Absoluut. Ja. Goed bezig. Dat is hoogste mbo-niveau. Toppers.
Dus die zijn ook geïnteresseerd in die politici, die zijn daar mee aan het discussiëren?
Ja. Ja.
En de lagere niveaus niet?
Die zit achteraan. Kijk maar om je heen.
Het is klaar.
Ja.
Terug naar de les?
Ja, nou, eerst een pauze nemen, broodje eten.
Hij moet nog even bijkomen. Maar toch wel heel mooi om te zien hoe deze jongeren betrokken zijn, hè, bij de politiek. Hun issues, boeken, lesgeld, schulden. De realiteit van het mbo. Goed, dan de games. Serious games. Geen Zelda, Grand Theft Auto of Call of Duty. Maar games waar je echt iets van opsteekt. Die ingezet worden voor serieuze zaken. Je hoort er Juriaan van Rijswijk over van de Games for Health Europe Foundation. Interessant om te horen waar dat in de jaren 70 eigenlijk allemaal mee begon.
De mannen van NASA zijn eigenlijk spelletjes gaan maken. Dat waren vooral entertainment games, die verveelden zich. Dus daar zag je een trend.
Die hadden te weinig te doen bij de NASA.
Ja, tussen die Apollo-missies in zaten ze gewoon een Luna Lander en zo te maken. Oh ja? Ze hadden toch die computers tot hun beschikking. En daar is eigenlijk vanuit de managementhoek zijn eigenlijk management games eigenlijk verworden tot computerachtige management games. Ja, en dat zijn serious games.
Want kun je eentje waarvan jij zegt, dat vind ik echt een mooi voorbeeld van zo'n serious game?
Nou, er zijn er duizenden. Wind Tales vind ik een heel mooi spel. Waarbij kinderen met astma geholpen worden met ademhaling. Dus dat vind ik echt zelf een heel mooi spel.
Hoe gaat dat?
Die blazen letterlijk. De controller is iets, een buisje waar je door moet blazen.
Ja.
En je bent helemaal niet bezig met inademen of uitademen. Maar je bent bezig gewoon om een karakter, zeg maar zeggen, door een wereld te helpen.
Aha, en, door het blazen?
Ja.
Dus je blaast hem door een level heen of zo?
Exact, ja. En dat gaat op de manier waarop ze moeten trainen om te leren ademen. Want natuurlijk, therapieën zijn deadly boring, zeg maar zeggen. Ja. En die zijn dodelijk saai. Dus die worden op deze manier interessant gemaakt.
Ja.
Want de motivatie van mensen is gewoon een leuk spel spelen.
Ja, precies, want anders moet je een oefening doen. En dat staat altijd aan het einde van je lijstje. En dan vergeet je het weer en dan doe je het toch weer niet. Ja. Dus dan helpt zo'n spel heel erg. Je ziet het heel veel in de gezondheidszorg. Spellen waar je iets van leert, bijvoorbeeld. Een chirurg trainen met een spel.
Ja, dat kan. Kijk, uiteindelijk, als we iets doen, willen we ergens goed in zijn. Dan moeten we 10.000 uur trainen, bijvoorbeeld.
Ja,
dan word je daar extreem goed in.
Ja.
Nou, ik weet het niet zeker, maar ongeveer zal een chirurg die laparoscopische chirurgie uitvoert.
Wat is dat?
Door eigenlijk met van die, hoe zeg je dat?
Robotarmjes.
Ja, ja. Die dan zelf bedient. Hè. Dus in die zin is de chirurg dan de robot. Maar hij gaat door hele kleine kijkgaatjes, gaat hij als het ware, voert hij de operatie uit. Daar moeten ze 1.000 uur minimaal op geoefend hebben voordat ze dat in de praktijk kunnen brengen. Nou, je kunt je voorstellen dat als je 1.000 uur moet trainen op 1.000 keer een ader dichtknijpen, doorknippen en hechten, of weet ik veel wat ze doen.
Ben je even bezig?
Dat het met een game waarbij je iets heel anders doet veel aangenamer is, als het gaat bijvoorbeeld om oog-handcoördinatie. Want dan kan je gewoon een leuk spel spelen, een shooter, daar train je ook je oog-handcoördinatie mee.
Dus als je lekker hebt lopen schieten in een spel, dan mag je dan prima even in een lijf met van die tangen bezig. Is dat echt representatief?
Ja, je ontwikkelt met behulp van games kun je bepaalde dingen trainen. En daar zou je ook entertainment games voor in kunnen zetten.
En dan leer je dus ook echt snijden?
Nee, want daar is het spel niet voor gemaakt.
Het gaat echt om de precisie.
Om de oog-handcoördinatie.
Ja, ja.
Dus het gaat niet om de kennis hoe je iemand opereert. Het gaat om de behendigheid die je hebt.
Ja, waarom als het zo goed werkt, waarom staan de scholen in Nederland niet vol met spelletjes?
Nou, dat gebeurt nu.
Oh wel.
Dat is nu gaande. Maar je ziet dat de scholen daar wel achter zijn gebleven. Dat vind ik ook heel erg jammer. Omdat dat is een omgeving waar het meest voor de hand ligt.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar wiskunde. Stel ik nu Pythagoras, hoe maak je daar een spelletje van?
Nou, overvraag je me. Want ja, daar is heel moeilijk. Maar je kan van heel veel van puzzelen. Hè, dat is in feite een puzzel.
Ja, ja.
Er zijn legio puzzelgames. Ik kan bijvoorbeeld kinderen. Er is een spel wat we recentelijk hebben gelanceerd, Wordspeed. Daar kunnen we kinderen met dyslexie helpen met leren lezen. Dus kinderen die een leesachterstand hebben, die kunnen we door middel van een spel helpen leren lezen.
Zelfs als je dyslexie hebt dus.
Ja, en het mooie vind ik dat de kinderen die dat spel hebben gespeeld op basisscholen om het te testen, die zeiden van, dit is voor het eerst in mijn leven dat lezen leuk is.
Ja, nou, dat is prachtig natuurlijk, ja.
Dat vind ik het compliment, ja. Niet zozeer dat ze een 8 heeft voor het lezen.
Nee, want ik kan me dat voorstellen, de onzekerheid zit hem natuurlijk in het lezen voor die kinderen. En ja. Als je dat leuk kan maken, dan ben je al heel ver.
Absoluut. Ja.
Nou is het verkopen van, als we weer even teruggaan naar de games zoals we dat vaak horen, FIFA bijvoorbeeld. Nou, dat verkoopt zich vanzelf wel natuurlijk. Uh-huh. Hoeft niet zoveel voor te doen. Ja, een mooi spel maken, dat wel.
Absoluut.
Maar hoe zit dat met die serious games? Hoe verdien je daar je geld mee?
Nou, op een vergelijkbare manier als de bekostigingsstructuur voor ons in de zorg. Games kunnen therapieën vervangen. En therapieën zijn vaak ontzettend duur. En een game, als het door veel mensen kan worden gebruikt, kan daar echt een kostenbesparing teweeg brengen. Ik denk dat het verdienmodel juist heel erg gunstig is voor games.
Ja, maar dan moet je natuurlijk wel de afnemer ook kunnen overtuigen van het feit dat die game ook echt van toegevoegde waarde is.
Absoluut.
Lukt dat?
Doen we ook.
Ja, nee, dat geloof ik best dat je goed...
Nou, door wetenschappelijke studies.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat artsen misschien ook wel denken van, nou, die 1000 uur oefenen, dat wil ik misschien toch gewoon op een soort van lichaam doen.
Absoluut.
In plaats van in een spelletje. Maar moet je daar moeite voor doen om mensen te kunnen overtuigen?
De bewijslast vind ik wel heel erg zwaar. Want als ik iemand een boek geef, dan vraagt niemand zich af, werkt het lezen van een boek wel? En als ik iemand een game geef, dan vraagt iedereen zich meteen af van, werkt dat spel wel?
Ja, en dat vind ik ook wel logisch.
Ik vind het logisch. Alleen heel veel therapieën zijn niet gevalideerd. Dus als ik dan een spel maak op een therapie die niet gevalideerd is en ik moet mijn spel wel valideren.
Ja. Vind je eigenlijk niet eerlijk?
Nou, dan heb ik daar een beetje een
dubbel gevoel bij.
Maar we doen het wel. Dus er worden echt studies gedaan door wetenschappers en door medici op onze games. Waarvan bewezen effectief wordt verklaard dat ze werken. En dan kunnen ze ook worden ingezet.
Dus Juriaan van Rijswijk van de Games for Health Europe Foundation. Over dus die serious games. Dit was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En aanstaande donderdag om 8 uur staat er weer een nieuwe podcast klaar voor je. En in de tussentijd, ja, je weet het, hè, ik hoef het toch niet meer te vertellen. Oké, nou, nog heel even. Maandag tot en met donderdag, 4 tot 7. Thomas en ik op BNR met Spitsuur. Tot volgende week. Hai.